Welkom bij een nieuwe Formule 1 update, waarin we gaan terugblikken op de kwalificatie voor de Braziliaanse Grand Prix. Of eigenlijk vooral het hele gebeuren na de kwalificatie voor de Braziliaanse Grand Prix. Want Ronald Vording, Lewis Hamilton was de snelste, maar werd vrij snel na afloop van de kwalificatie al op het matje geroepen bij de stewards, hè?
Ja, klopt. Ja, weet je, wat is het geval? Na de kwalificatie hebben we eigenlijk altijd weer een soort scrutineering, hè? De routinecontroles. Daar krijgen wij ook altijd keurig de documenten van, hè, van de FIA, die sturen zij op. En vandaag ook, er zijn in totaal 12 auto's gecontroleerd, waarvan 10 echt heel uitvoerig. Nou, bij die 10 waren natuurlijk de beide Red Bulls en de beide Mercedes'en. En eigenlijk al die auto's zijn in orde bevonden, behalve die van Lewis Hamilton. Nou, wat is nou het geval? De achtervleugel van Lewis is onderzocht en die mag bij de DRS mag hij maximaal 85 mm open gaan als je de DRS zeg maar activeert. En de achtervleugel van Lewis Hamilton ging meer dan die 85 mm open. Nou ja, dat is in strijd met het technisch reglement. Joe Bauer, hè, dat is de technisch afgevaardigde, die schrijft gewoon zijn bevindingen op. Geeft dat door aan de stewards. Die stewards die stellen dan een formeel onderzoek in. Dat betekent in de praktijk dat vertegenwoordigers van het team verantwoording moeten afleggen. Ook dat is gebeurd. Mercedes moest zich om 10:15 Nederlandse tijd melden bij de stewards. Dat heeft trouwens heel lang geduurd. Die mannen van Mercedes zijn meer dan een uur, of eigenlijk anderhalf uur, binnen geweest bij de wedstrijdleiding. Nou ja, toen zij weggingen, dan is het aan de stewards. En die mogen dan een verdict gaan vellen, hè, zoals dat dan zo mooi heet.
Ja, goed. Wij braaf wachten met deze opname, want we willen natuurlijk het laatste nieuws brengen. Het is inmiddels 2:30, want even voor 2:00 s'nachts kwam daar het bericht van de stewards. En dat bericht luidde...
Dat bericht,
is geen nieuws.
Nee, dat bericht luidde, dat kwam via een WhatsAppje dat ik binnenkreeg, een WhatsAppje van de FIA. En die zeiden, goedenavond heren, de stewards hebben besloten om het uit te stellen tot zaterdagochtend, in de Braziliaanse ochtend zeg maar. En dat komt volgens de FIA omdat er aanvullend bewijsmateriaal nodig is. En dat aanvullende bewijsmateriaal is er nog niet. Nou, wat betekent dat nou concreet? Ze hebben opdracht gegeven aan de technisch afgevaardigde, hè, dus weer aan Joe Bauer en zijn mannen, om de monteurs van Mercedes, maar dat moet dan onder toezicht van de FIA, die achtervleugel te laten verwijderen. Die wordt dan verzegeld en die wordt dan ook aan de stewards overgedragen morgen vroeg. Dat leuke is trouwens, er blijft de hele nacht ook een technisch afgevaardigde bij die auto om te kijken of ze niks extra's gaan doen, of er zeg maar niet gesjoemeld wordt. Maar dan morgenochtend dan komen de stewards weer op het circuit. Dan hebben ze en die achtervleugel ter beschikking en het hele verhaal dat Mercedes vanavond heeft gehouden. Ja, de inhoud daarvan is voor ons en eigenlijk voor iedereen nog geheim. Maar goed, zij hebben extra tijd nodig, zeggen ze zelf. En dan komt er pas een verdict. Ik moet zeggen dat ik dat wel opvallend vind. Omdat dit eigenlijk, weet je, dit is geen touché. Dit is niet iets waarvan je zegt het is een grijs gebied. Is het nou predominantly to blame of fully to blame? Nee, dit is eigenlijk vrij zwart-wit. Hè? We hebben 2011 gezien dat Sauber toen nog ook is gedisqualificeerd vanwege een achtervleugel die niet bij het technisch reglement paste. Aston Martin, ik weet het is een compleet andere zaak, maar in Hongarije hadden we nog het hele verhaal over de brandstof, hè, de brandstof in de tank van Sebastian Vettel. Toen waren er ook verzachtende omstandigheden, maar toen zei de FIA heel resoluut, ja, die verzachtende omstandigheden doen er niet toe. Je auto voldoet gewoon A aan het technisch reglement of B niet. En als het er niet aan voldoet, ja, dan hebben wij er helemaal geen boodschap aan, maar dan word je gedisqualificeerd. Dus daarom vind ik het opvallend dat het zo heel erg lang moet duren. Het is nog even goed om aan de mensen mee te geven dat als hij gedisqualificeerd wordt, betekent dat natuurlijk dat Lewis de sprintrace voor zaterdag, helemaal achteraan zou moeten starten. Dan hangt er nog een tweede vraag boven de markt en dat is, mag hij vanaf de grid starten of vanuit de pitlane? Hè? Want die vleugel moet natuurlijk ook aangepast worden, want je mag er niet nog een sessie mee rijden. Maar aanpassen mag eigenlijk niet onder parkvermee. Dus dat is eigenlijk een tweede vraag. Dus vraag 1 is, wordt hij gedisqualificeerd? En vraag 2 is, start hij dan achteraan of start hij vanuit pitlane?
Ja, die dokter vrij snel na de kwalificatie dokter opeens een filmpje op Twitter. Waar te zien was hoe Max Verstappen na het uitstappen eerst zijn eigen achtervleugel controleerde. En vervolgens die van de auto van Lewis Hamilton. Toen zat hij ook aan de auto van Lewis Hamilton. En dat gaat hem ook nog even een bezoekje aan de stewards opleveren. Hè?
Ja.
Ook zaterdagochtend.
Ja, klopt. 9:30 lokale tijd. Dan mag hij zich melden bij de wedstrijdleiding. Ik denk ook wel dat Mercedes dat weer aangrijpt als deel van de verdediging. Hè? Dat ze zeggen, ja, maar Max heeft aan onze auto gezeten. Wie weet wat daar gebeurd is. Ja, dan mag Max weer tekst en uitleg gaan geven. Natuurlijk.
Niet dat Verstappen echt iets aan die achtervleugel heeft gedaan. Maar het is natuurlijk wel een stok om mee te slaan.
Nou ja, maar dat wilde ik net zeggen, weet je wel. Ik bedoel, ik heb ook gezien hoe ze dat gaan testen, hè? Die 85 mm. En dat kan je echt niet even met je duim dat Max daar zit te prutsen. En dat hij dan heel veel invloed heeft. Dus het is gewoon of dat ding is legaal of het is illegaal. En daar heeft Max niet zoveel mee te maken. Maar dit is allemaal onderdeel van het politieke spelletje. Ik denk trouwens ook, maar daar heeft Max op dit tijdstip natuurlijk zelf niks meer over kunnen zeggen. Maar ik denk ook dat hij voelde vanwege een andere reden. Namelijk Red Bull is achter de schermen nog steeds bezig met het doorbuigen van die achtervleugel van Mercedes. Daar zijn zij nog altijd ontevreden over. Hè? Red Bull heeft die moeten aanpassen, Mercedes niet. Nou probeert Red Bull daar nog een beetje naar te kijken. En ik denk eerlijk gezegd dat Max daarnaar keek. En dat het hele DRS-verhaal gewoon puur, nou ik zal niet zeggen toevallig, maar dat hij gewoon puur bij de scrutineering zeg maar aan het licht is gekomen.
Ja. Ja, stel Lewis Hamilton wordt gedisqualificeerd, dan mag hij dus de sprintrace achteraan aanvangen. Mag hij zich naar voren rijden. En dan krijgt hij zondag nog eens een keer een gridstraf aan zijn broek van 5 plaatsen. Want hij heeft ook zijn motorwissel, want hij heeft ook zijn motor wel laten wisselen dit weekend.
Ja. Ja, klopt. Een nieuwe interne verbrandingsmotor, hè, nummer 5. Voor nummer 4 geldt dan een gridstraf van 10 plekken. Voor ieder zeg maar extra component gaat het dan naar 5 plekken. Dat is nog wel interessant, hè, omdat we hebben dat hier een paar weken geleden ook benoemd. Al die nieuwe componenten bij Mercedes. En toen had ik al wel de theorie van, ja, wacht even. Dit doen ze bij Bottas gewoon om zoveel mogelijk componenten in de pool te krijgen. Om dan met een hogere motorstand te kunnen rijden. En om daar in de slotraces van te profiteren. Nou, Toto Wolff op de achterste poten, niks van waar, jullie maken er een heel verhaal van, klopt niet. En vandaag gaf hij dat eigenlijk wel toe bij Lewis Hamilton. Want hij zei, ja, wij moeten hier kiezen tussen twee kwaden. Hij zei, onze verbrandingsmotor verliest dit jaar veel meer vermogen gaandeweg, zeg maar, dan in de voorbije jaren. Zij hebben dat ook aan data gezien van de afgelopen 1000 kilometer. En zei Toto, dan moeten wij kiezen. Als we kunnen ermee doorrijden, en waarschijnlijk is dat qua betrouwbaarheid geen probleem. Maar, zei hij letterlijk, dan zijn wij in Saoedi-Arabië en Abu Dhabi 100% zeker niet competitief meer. Nou, en daardoor hebben zij allerlei simulaties laten doorvoeren, ook in de fabriek. En zijn zij tot de conclusie gekomen dat een wissel de beste optie is. En ook dat het in Brazilië de beste optie is. En ook dat is nog wel opvallend, want gisteren hebben wij hier het verhaal van Lewis Hamilton meegenomen. Hij zei, ja, Interlagos, een slecht circuit om in te kunnen halen. Je hebt die delta nodig van 1,1 seconden. Maar uit alle simulaties van Mercedes zelf blijkt dat het helemaal niet zo slecht is. En dat dit dan het beste mogelijke circuit is. Het is trouwens wel leuk dat Lewis ook niet helemaal op de hoogte was, hè, van de regels. Hij dacht dat hij die penalty morgen of dus zaterdag al zou kunnen inlossen. Nee.
Bij Honda zit het trouwens wel nog, hè? Want Honda's topman Tanabe, die verbaasde zichzelf hoeveel motoren ze dit seizoen al hebben gewisseld bij Mercedes.
Ja, nee, dat was wel leuk. Het was bijna in koor dat Horner en Tanabe riepen dat Honda eigenlijk geen probleem had. Hè? Want dat was de eerstvolgende vraag van oké, Mercedes gaat weer wisselen, maar moet Max dan ook nog een keer wisselen? Ik heb trouwens ook al heel veel mensen gehoord na de kwalificatie die zeiden, ja, wacht even, je zag hoeveel sneller dat Lewis was. Is het dan niet verstandig voor Max om mee te klappen, weet je wel? Om ook maar een nieuwe interne verbrandingsmotor te nemen. Maar Tanabe zei, nou, dat idee hebben wij niet. Wij kunnen het met alle vierde coureurs, dus met alle Red Bull-rijders en alle Alfa Tauri-rijders, kunnen wij het managen. En daardoor denken wij aan het uitrijden met deze componenten. Het is trouwens wel leuk dat Tanabe, maar dat zijn ook de trotse Japanners, hè? Hij vertelde ook nog, zonder die crash in Silverstone hadden wij het gewoon perfect volgens het reglement kunnen doen. Dan hadden wij het gewoon met 3 componenten, 3 interne verbrandingsmotoren kunnen doen. Maar ja, door die crash moesten wij in Sochi die penalty pakken. Maar nu denken ze dat ze gewoon volledig goed zitten bij Honda. Ja.
Zijn we bij de Red Bull en bij Max Verstappen. Die mag dus misschien de sprintrace vanaf de eerste startplek aanvangen. Maar met die tweede plek was hij ook wel blij, hè?
Ja, hij zei letterlijk, dit is geen shock. Hè? En daarmee doelde hij op dat verschil van ruim 14e met Lewis Hamilton. Dat verschil vertekende trouwens een beetje. Althans, dat is de lezing van Helmut Marko. Hij zei, het echte gat was ongeveer de helft. En dat kan wel kloppen, want Max zei zelf ook van, ja, mijn runs in Q3 waren niet echt goed. Die eerste run niet. Die tweede run dacht ik dat er veel ruimte voor verbetering zat. Hè? Want in het begin had hij oververhitte banden. Maar, zei hij, die tweede run was zo mogelijk nog slechter. Dus dat vertekende een beetje. en zijn Max. Ja, weet je, dit verschil is ook te verklaren door die nieuwe motor van Lewis. Levert gewoon meer pk op. Daardoor was het eigenlijk zaak om voor Valtteri Bottas te blijven. Nou, dat is gelukt. Dus ja, bij Red Bull waren ze niet eens zo ontevreden. Maar ik kan me voorstellen dat ze iets later op de avond dachten van... wacht even, misschien kan deze vrijdag nog wel veel, veel, veel belangrijker worden voor het kampioenschap.
Ja, bij zusterteam AlphaTauri was Pierre Gasly trouwens weer de grote uitblinker. Een mooie vijfde plek voor de Fransman. Die is nu de enige coureur die dit seizoen in alle kwalificaties nog zijn teamgenoot heeft verslagen. Want voor het eerst dit jaar was Nicolas Latifi sneller dan George Russell. Daar staat er nu dus 18-1 in het voordeel van de Brit. Gaan we door naar de sprintrace. We hebben twee opties. Of Verstappen die vertrekt op de eerste startrij samen met zijn titelrivaal. Of ja, Lewis Hamilton start helemaal achteraan.
Ja, en daardoor is voorspellen ook lastig van die sprintrace. Hè? Want Max zei eigenlijk, liet hij een beetje doorschemeren. Nog niet wetende van dat hele Lewis verhaal. Hij zei, ik denk eigenlijk dat we morgen, dus zaterdag in dit geval, niet al te veel risico moeten nemen. Want zei hij, op zaterdag zijn er eigenlijk vrij weinig punten te verdelen. Nou, dat klopt ook. Je kunt er maar 3 verdienen en de nummer 2 krijgt er 2. Dus ja, dat gat is miniem. Dus ik proefde een beetje aan de woorden van Max dat hij eigenlijk niet heel veel risico wilde nemen. En alles op zondag wilde zetten, hè, als Lewis toch 5 plekken achteruit moet. Maar als Lewis er niet is, wordt het natuurlijk anders. Want dan is Valtteri Bottas de eerst vooruitgeschoven Mercedes-coureur. En die heeft niks te verliezen. Dus ik kan me zo voorstellen dat Toto Wolff misschien toch al flink in zak en as na een eventuele disqualificatie, dat hij tegen Bottas zegt van nou ja, geef alles wat je hebt en gooi er maar wat pit in. Dus dan wordt het een heel ander verhaal. Ik moet trouwens wel zeggen, hè, over zo'n eventuele disqualificatie, ik zou het heel misschien ook wel een beetje jammer vinden voor deze titelstrijd. En die comments heb ik al heel veel gezien op social media. Natuurlijk, en dat staat voorop, het moet een eerlijke strijd zijn. Dus als het duidelijk is dat Mercedes iets verkeerd heeft gedaan met die achtervleugel, dan is het misschien niet de schuld van Lewis, maar van het team. Maar dan moet er gewoon gestraft worden, want dat is volgens het reglement dus knip en klaar. Maar als sportliefhebber zeg ik van ja, weet je, ik wil het liefst gewoon dat dit down to the wire gaat, dat het in Abu Dhabi beslist wordt, dat Max Verstappen misschien wereldkampioen wordt, maar echt doet Lewis Hamilton tot in de allerlaatste race individueel te verslaan. En ik zou het een klein beetje jammer vinden als er een soort voor- en shy-doen komt door zo'n penalty. Maar goed, nogmaals, dat moet wel eerlijk zijn. En ja, dat is ook niet aan ons, maar dat is aan de stewards.
Ja, al het nieuws over eventuele disqualificaties lees je natuurlijk op onze website en op motorsport.com. Wij zijn dan na afloop van de sprintrace weer met een nieuwe Formule 1 update hier op het YouTube kanaal, op onze eigen website of op jouw favoriete podcast app. Ik zeg tot morgen.